Zwammerdam.
Ik moet de gebeurtenissen duidelijk maken die van een verlegen, zachtaardig, ijverig en liefhebbend kind van een jonge man ten slotte dit verlokkende monster hebben gemaakt dat al het personeel van de boulevard kende en dat niemand anders is dan de berouwvolle schrijver van dit boek. Dat zijn de woorden van ene Arthur W. die in het Parijs van de 19e eeuw leefde. Hij werd herhaaldelijk opgepakt voor onder meer travestie en prostitutie, wat hem in die tijd een verlokkend monster maakte. Waarschijnlijk vanuit de gevangenis schrijft hij zijn levensverhaal op in zo'n 350 pagina's om dat naar de Franse arts Henri Legludic te sturen. Geleerden maakten in die tijd gretig gebruik van zulke literaire bekentenissen om hun theorieën over homoseksualiteit te ontwikkelen of te staven en andersom. Goedemorgen, lieve luisteraar. U luistert naar Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Maaike Kooijman en vandaag duik ik met u de geschiedenis in. Want zo makkelijk als we nu de letters LHBTI+ van onze tong laten rollen, zo wispelturig was de wetenschap daar lange tijd over. Hoe kwam de kennis rondom homoseksualiteit tot stand en belangrijker, hoe betrouwbaar was die eigenlijk? Daarover ga ik vandaag in gesprek met mijn twee gasten, Mary Kemperink en Geertje Mak. Mary Kemperink is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder geïnteresseerd in de relatie tussen literatuur en wetenschap. In 2024 verscheen haar boek Anders dan de anderen, homoseksualiteit op het snijvlak van literatuur en wetenschap. Uit dat boek kwam ook het voorbeeld waar ik de uitzending mee opende. Welkom Mary.
Ja, dag.
Leuk dat je er bent. En naast jou zit Geertje Mak, hoogleraar politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam. En onderzoeker bij NL Lab, de tak van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, die zich bezighoudt met Nederlandse cultuur en identiteit in heden en verleden. Welkom Geertje.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. Ook in de studio is Maaike Brink, die straks een column tegen horen zal brengen. Hi, Maaike.
Hi.
Ook als jij vragen hebt, meng je er vooral even tussen.
Ja.
En medepresentator Rijk Landsmeer. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Laten we meteen erin duiken. Mary, jouw boek, dat ligt ook naast je hier in de studio, beslaat de periode grofweg tussen 1830 en 1930.
Ja.
Je schrijft ook dat homoseksualiteit, de notie daarvan, al in de Griekse oudheid bestond. Of in elk geval de praktijken. Waarom 1830?
Ja, 1830 is eigenlijk een moment waarop je ziet dat niet zozeer in de wetenschap, maar vooral in de literatuur, het thema steeds sterker aanwezig begint te raken. Bovendien, heel eerlijk gezegd, je moet ergens een beginpunt en een eindpunt zetten. Dus dat speelt ook een rol. Maar ik ben gefascineerd door de relatie tussen wetenschap en cultuur. Dat bleek al uit je inleiding bij mijn naam. En vooral door het feit dat, in tegenstelling tot wat soms algemeen, ja, door veel mensen wel wordt aangenomen, wetenschap niet iets is dat in een vacuüm ontstaat, waardoor kristalheldere theorieën ontstaan die voor altijd geldig zijn. Bijna het tegendeel is het geval. Wetenschap is sterk verbonden met de cultuur. En cultuur is veranderlijk. En dus is wetenschap veranderlijk. Nou, allerlei ideeën die we vroeger dachten wetenschappelijk bewezen te hebben, blijken nu niet meer geldig te zijn. En misschien over 50 jaar weer wel, dat weet je nooit. En op een gegeven moment is de wetenschap zich gaan bezighouden met wat wij nu homoseksualiteit noemen. Dat zeg ik met nadruk, want dat woord dat was helemaal niet aan de orde. En voor de wetenschap was het gewoon één grote bak waarin alles zat, van mannen die in travestie rondliepen, vrouwen die liever man wilden zijn, en noem maar op, waar wij nu allemaal fijnmazige aanduidingen voor hebben ontwikkeld. En die wetenschap, die wist er eigenlijk niks van. En ze waren er wel door gefascineerd, om allerlei redenen waar ik misschien zo meteen nog wat over mag zeggen. Maar ze dachten, ja, hoe kom ik nou aan kennis? En die kennis, daar kwamen ze in eerste instantie aan via de literatuur.
Ja, even over al die termen. We hebben het nu over homoseksualiteit, maar ja. In jouw boek komen sodomie, pederastie, uranisme, tribanisme naar voren.
Ja.
Is dit, zeg maar, hoe ging het met die ontwikkeling van die termen?
Ja, er waren van oudsher allerlei termen, bijvoorbeeld voor lesbische vrouwen, frotteuses lollepotten of noem maar op. Het was niet een verschijnsel dat compleet uit de lucht kon vallen en nieuw was, maar dat niet echt systematisch bestudeerd was in de wetenschap en waarvan men ook de omvang niet kende en dacht, ach ja, dat zijn hele rare mensen die doen dat soort dingen en die leven een beetje aan de zelfkant van het bestaan. Of ze zijn decadenten van koninklijke huizen, zoals Marie Antoinette, die het met de hofdames deed. Mm. Het was allemaal randfiguren. En later, naarmate het onderzoek vorderde en steeds meer mensen zich ook openlijk uitspraken over hun voorkeur voor hetzelfde geslacht, bleek dat die groep veel en veel groter was. En helemaal niet zo raar en misdadig als aanvankelijk werd aangenomen. Ja.
Kun je ons mee terugnemen een beetje naar 1830? Wat was de situatie toen?
Dan neem ik jullie ook mee naar Frankrijk meteen.
Leuk.
En dan de voorkeur naar Parijs. Ja. Want Parijs wemelde van de prostituees. Dat was ook bekend en dat was ook een toeristische attractie bijna. En artsen gingen onderzoek doen naar de gezondheid, de volksgezondheid in de grote steden met name. En dus ook in Parijs. En toen gingen ze onderzoek doen naar wat voor hun toch wel een gevaar voor de gezondheid was. Dat was de prostitutie. En ze gingen dat onderzoeken. Wie waren prostituees? Hadden ze blond haar of donker haar? Hoe groot waren ze? Wat aten ze? Wat deden ze? Een hele lijst maakten ze. En ook bleek toen hen dat ze het met vriendinnen deden. Dat ze relaties hadden met hun collega's. Misschien niet zo verwonderlijk, denk ik dan bij mezelf, als je de hele dag een heleboel mannelijke klanten hebt, dat je daar echt dan wel letterlijk je buik van vol hebt. Ja. Ja. Dus en toen deden ze inderdaad prostitutie. Nou, kan je nagaan hè, hoe zedeloos die prostituees zijn, zeiden de artsen toen. Maar ze wisten dat het daar zat. En ze vermoeden ook dat het in hogere kringen zat. Onder actrices, die gingen met adellijke vrouwen. Daar zat wat. En dat was een beginnetje. Ja. Zou je kunnen zeggen.
Maar dat was alleen nog maar een vermoeden.
Ja, dat was een vermoeden. En dan krijg je dat in dezelfde tijd er een groot aantal romans steeds meer op gang komen. Die gaan over vrouwen, ook vrouwen uit hogere kringen, dus niet alleen prostituees, die jonge meisjes verleiden. En dan zien we een enorme vloed van dat soort romans ontstaan. Veel meer dan ik had gedacht. Ik heb echt een kast vol. En die angst zaaide voor dat soort vrouwen. Want die zouden de hele Franse maatschappij bederven en vrouwen afhouden van het huwelijk en van hun moederschap. Heel belangrijk.
Ja, want op een gegeven moment schrijf je ook dat in andere Europese landen haalden ze ook het beeld van lesbiennes uit die Franse romans. Maar zoiets verderfelijks zou voorkomen in bordelen en andere rafelranden van de maatschappij.
Ja. Dat dachten ze. Dus toen in Nederland een zogenaamd conflict was ontstaan over de beeldhouwster Sarah de Zwart. Die het zou doen met een vriendin. En die voor wat later genoemd werd lesbienne werd aangeklaagd door een teleurgestelde bewonderaar van haar. Toen zei Alitrino, de arts die zich later veel om prostitutie zou gaan, of sorry, om homoseksualiteit zou gaan bemoeien en daar ook veel wetenschappelijk over zou publiceren, die zei: ach, dat bestaat helemaal niet in Amsterdam. En als het al bestaat, nou dan in bordelen en vooral dan in Parijs. Dus dat je zoiets belachelijks kunt zeggen van zo'n vrouw als Sarah. En nou ja, 10 jaar later dacht hij daar heel anders over.
Ja.
Dus kan je nagaan hoe snel dat ook gegaan is, hè? Dat, die ontwikkeling van die kennis.
En dat kwam zelfs tot een soort officieuze rechtszaak. Of zo,
ja, toch? Want vrienden die gingen haar allemaal verdedigen. En die zeiden, die bewonderaar van haar, die Karsen, die moet echt een lesje leren. En we moeten haar verdedigen, want anders dan wordt haar naam bezoedeld. En die van haar zogenaamde vriendin dan ook. Dus dat is een hele toestand geworden. Met Nederlandse literatoren en de vrouwen van Ede en noem maar op. Mensen die zich allemaal mee gingen bemoeien.
Wat denk je dat er was gebeurd als ze wel schuldig was bevonden?
Dan was haar leven verwoest geweest. Zeker in Nederland. En dan zou ze naar Italië zijn gegaan, denk ik. Wat ze later ook wel gedaan heeft. Maar dat. Je moet je voorstellen dat het iets heel ergs was. Het werd iets heel ergs. Ik zeg tegen jou, je hebt je kleine zusje vermoord. Dat heb je al expres uit de wieg laten vallen. Zoiets.
Ja.
Misdaad.
Ja.
En dan nog een heel immoreel, zedeloze misdaad.
Ja. En wat ik interessant vind, want ik probeer me een beetje die cultuur voor te stellen. Sodomie, voor homoseksualiteit, dat was inderdaad sodomieten, noem je ze. Ja. Die werden vervolgd. Maar je schrijft ook over een soort van dat ze wel samenkwamen in kroegen. Het is zeg maar bijna alsof er een soort gay bars waren. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, ik ben er ook niet bij geweest. Ja. Maar wat ik aan getuigen verklaringen heb gehoord, dan ja, dat waren kleine groepjes die elkaar kenden. En die kwamen bij elkaar. En het waren soms cafés met achterkamers, aparte logementen, mannen die bijna een soort bordelen hadden, zonder dat ze per se allemaal betaald werden voor hun diensten. En dat was dus heel erg verborgen. Of buiten. Want ja, je kon nergens met je vriend of met je vriendin zijn. Want dan werd je aangeklaagd door degene bij wie je woonde. Dus onder bruggen. Toen die kwamen in openbare wc's. Ja, dat zo ging dat. Dus het was echt een afschuwelijk leven. En dat is voor mij ook wel een reden geweest om te laten zien dat literatuur daar zo'n belangrijke rol in gespeeld heeft. Niet alleen omdat het zogenaamd materiaal leverde aan artsen, maar ook omdat het toen literatoren daarover gingen schrijven en steeds meer ook in positieve zin over gingen schrijven, dat een enorme troost is geweest voor veel homoseksuelen. Dat heb ik later nog van mensen uit onze eigen tijd gehoord. Hoeveel ze hebben gehad aan liefdesgedichten die ze lazen en romans over homoseksualiteit. Dat is een belangrijke functie van literatuur, denk ik. Hè?
Ja, en dan in de loop van die eeuw verschuift het beeld van homoseksualiteit als misdaad naar homoseksualiteit als een soort ziekte.
Ja.
Hoe gebeurt dat? En hoe?
Nou, vanaf het moment dat artsen zich ergens mee gaan bemoeien, en ze gingen zich ermee bemoeien, onder andere omdat ze soms als getuigen werden opgeroepen om te kijken of er kwestie was van anale penetratie, dus van verkrachting. Dat waren altijd processen die gingen over mannen. Want vrouwen, ja, dat was ook niet zo erg. Maar mannen, dat was heel, veel, veel erger. Daar stond in veel landen ook straf op.
Mm-hmm.
Dan zeiden artsen, nou, ik kan wel zien. Als ik die anus bekijk, dan kan ik zien of daar wat is gebeurd of niet. En dan hadden ze hele theorieën over, waar wij nu eigenlijk heel hartelijk om zouden moeten lachen. Maar die ze wel heel serieus namen. En toen gingen artsen optreden. En artsen wilden ook graag zich overal mee bemoeien, als ik het even plat mag zeggen. Dus die wilden graag een stand zijn die steeds serieuzer genomen werd en die steeds meer gezag kreeg. Ze gingen daarover schrijven. Sommigen waren zelf ook geïnteresseerd, om het maar zo te zeggen. Maar een heleboel ook niet. Die hadden geen enkele homoseksuele ervaring. Maar die schreven erover en die begonnen erover. En die wilden bekentenissen verzamelen, wat heel moeilijk werd. En nou, dan krijg je zo langzamerhand dat er een theorie op gang komt. Maar ze waren zelf enorm ontdaan ook van wat ze ontdekten. Wat ze hoorden van homoseksuele mannen die een bekentenis deden in hun spreekkamer. Kraft Ewing, een hele belangrijke arts in die context, die was echt ontroerd bijna toen hij voor het eerst een homoseksuele man hoorde zeggen dat hij homoseksueel is, dat hij van mannen hield. Hij wist niet wat hem overkwam, dat iemand dat echt zo zei. Een heel gewoon, normaal iemand, die zei dat. En dan gaat het heel, dan komen er allerlei theorieën. Veroordelend of vol begrip. En dan gaan ook steeds meer romanschrijvers en dichters dat thema behandelen.
Ja, en dan wordt het dus gezien als iets, een ziekte, maar die is dus ook vaak aangeboren. En dan, dat zei jij ook, Geertje, dan wordt het een soort van onderdeel bijna van de identiteit, zo gezien.
Ja, dus die overgang die jij schetst, hè, van een echte zonde, een echte verschrikkelijke zonde, naar iets wat medisch-psychiatrisch begrip gaat oproepen en wat dus langzamerhand iets wordt tot een aangeboren of min of meer aangeboren natuur, zou je kunnen zeggen, van iemand. Dat is een hele belangrijke overgang geweest in het kunnen gaan spreken. Dus op het moment dat je iets een streng verboden is, dan verberg je het. Maar op het moment dat iemand eigenlijk ook jouw verhaal wil horen om het te begrijpen, als wetenschapper, als psychiater, als dokter, dan gebeurt het omgekeerde. Dan wordt eigenlijk het hemd van je lijf gevraagd. Ja, dan wil je eigenlijk alles laten zien. Ik heb daar best wel indringende voorbeelden van. Ook hoe mensen die eigenlijk, bijvoorbeeld Sarota Vai, Sandor, ze ging als Sandor door het leven. Die wordt op een gegeven moment aangeklaagd omdat ze met een vrouw is getrouwd. En wordt voor fraude aangeklaagd. En in eerste instantie zijn alle mensen zijn eigenlijk mee bezig van, was het fraude of niet? Maar als er dan een arts bij komt, dan moet ze gaan vertellen, waar droom je over? Masturbeer je wel eens? Hoe lang is dit al zo? Nou, enzovoort. Hè. Dus dan moet er een enorm levensverhaal van binnenuit verteld gaan worden. Dus dat zeg maar, het ontmaskeren wordt een enorm proces. Zeg maar medisch-psychiatrisch helemaal uitkleden van mensen. En dat is ook waarom hey, aan de ene kant je heel goed kunt zeggen van dat enorme bevrijding. En eindelijk konden mensen gaan praten, ervaringen met elkaar gaan delen. En aan de andere kant, en dat komt heel erg bij Michel Foucault vandaan, was het ook een nieuwe vorm van machtsuitoefening. Waarbij je eigenlijk mensen helemaal onder de loep kon nemen. En waarbij mensen in zekere zin ook de vrijheid die ze dan in het verborgene ook weer hadden, kwijtraakten. Nou, daar kan je natuurlijk heel lang nog over praten van hoe werkte dat precies. Maar dat is wel een hele belangrijke overgang geweest.
Ja, mag ik daar iets over zeggen? Want het is dat is een hele interessante moment is dat eigenlijk. Hè? Dat een ziekte wordt of een afwijking. Maar daarmee krijgt op een of andere manier de patiënt tussen aanhalingstekens zelf ook macht. Want die heeft macht over de arts. Want de arts heeft hem nodig. Ja, en dat is hen vaak verweten ook. Van jullie zitten maar een beetje interessant te doen. En ze liegen ook de helft bij elkaar om maar in zo'n boek van zo'n arts te komen. En daar zijn hele mooie voorbeelden van. Van hele romans die gestuurd zijn aan artsen. En die,
ja.
Dus
ja.
Het is een heel ingewikkeld, een gewikkelde verstandhouding tussen arts en patiënt.
Ja. Ik vind het boek van Harry Oosterhuis daar heel mooi over.
Ja.
Maar dat laat ook bijvoorbeeld zien.
Wat is dat voor boek?
Dat is een boek dat eigenlijk helemaal gaat over de Kraft-Ebing waar jij het net over had.
Ja.
En Harry is een van de weinige mensen die echt dat hele archief van hem.
Het is
een familiearchief.
Ja. Ja.
Dus hij heeft dat helemaal kunnen bekijken. En heeft dus heel precies kunnen nagaan hoe die relaties tussen die patiënten en die psychiater zijn verlopen. Maar wat je daar ook heel goed in ziet, is dat het eigenlijk allemaal bourgeois mannen zijn. Dus vrij rijke, welgestelde mannen. Die zoeken naar een manier om hun eigen vreemde afwijking te begrijpen en te duiden en daarover in gesprek gaan. En dat is ook waarom Kraft-Ebing zich daar makkelijk mee kan identificeren, want dat zijn inderdaad keurige mannen. Maar het zijn dus niet de havenarbeiders, de matrozen en het andere schorum, hè, wat in die tijd schorum was, waar ze het mee deden. Het zijn ook nauwelijks vrouwen. Het zijn heel weinig vrouwen. Die.
Ja, als vrouwen werden niet in processen gepakt.
Weinig, hè? Dus nou, Sarota Vai is er eentje.
Die waren veel minder aanwezig in de rechtszaken.
Maar vrouwen waren ook de vrouwen die wel ermee te maken kregen, waren helemaal niet zo genegen om te praten. Dus het is heel grappig dat jij zegt, want het is een machtsverhouding. Ik heb een prachtig verhaal gevonden van iemand die dus eigenlijk min of meer door Hirschfeld, Magnus Hirschfeld, een andere grote naam hierin, hè, die is eigenlijk want verleid wordt om toch vooral haar verhaal te vertellen, dat zij dus als man door het leven is gegaan. Ze vertelt haar verhaal, maar wil eigenlijk helemaal niet iets zeggen over die soort van innerlijke roerselen. Ze wil gewoon haar avonturen kwijt. En dan staat er ook heel beteuterd aan het eind van het verhaal van leider verschwand sie. Na dit interview verdween zij weer uit zicht ze weer. Dus die vrouwen, heb ik geanalyseerd in mijn proefschrift, die willen helemaal niet zo graag onder die loep. Die blijven eigenlijk. Die willen.
Vrouwen zijn een hele categorie apart. Dus dat moet je ook apart beschrijven, denk ik, als je het hebt over die relaties met
helemaal
die artsen.
Ja.
Maar wat ik wel nog even heel graag wil zeggen over. Want je had het net over die machts. Die machten, die macht die de arts uitoefent, die verwees naar Foucault. Maar als je nou bijvoorbeeld, je noemt hem net Hirschfeld. Was een man die wilde heel graag van alles weten van zijn patiënten. Maar hij heeft ook heel goed voor ze gezorgd. En hij had heel veel begrip voor de mensen die naar hem toe kwamen.
Ja, er valt natuurlijk van alles over, mag precies wel te zeggen.
Ja.
Ik denk zonder meer ook Kraft Ebing en ook een heleboel andere mensen. Het gaat niet erom dat artsen niet oprecht geïnteresseerd konden zijn in hun patiënten. Er waren artsen die over een aantal van dit soort zaken heel erg negatief waren. Maar er waren er zeker ook die heel erg hun best deden om hen te helpen. Ja, op wat voor manier dan ook. Dat wil nog niet zeggen dat er geen macht is. Hè?
Nee, natuurlijk.
Hulp is ook een vorm van macht. Ja. En ik denk dat inmiddels is zeg maar het onderzoek naar hoe die wisselwerking tussen patiënten en artsen is geweest op best wel een hoog niveau gekomen. Dus we hebben er eigenlijk best wel veel ideeën over. En ik denk dat Ian Hacking een hele mooie theorie daarover heeft ontwikkeld in het algemeen. Die zegt dat er ontstaat een soort van looping. Dus er wordt een categorie gemaakt door een op een gegeven moment een psychiatrische categorie. En daar gaan allerlei mensen op reageren. Die denken, hé, zo ben ik ook. Ja, die gaan dat verhaal vertellen. En vervolgens wordt dat verhaal weer aangepast. En er is een constante wisselwerking.
Als je kijkt naar de DSM, dan zie je dat voortdurend. Kijk naar kinderen die ADHD hebben, bijvoorbeeld.
Laten we even, want jullie hebben over Kraft Ebing. Dat is een naam die vaak terugkomt. Ja. Een Duitse arts, toch?
Een Duitse arts, een van de eerste.
Oostenrijkse, ja. Excuus. Ja. En die komt op een gegeven moment met het derde geslacht voor homoseksualiteit. Of in elk geval, hij put daar veel.
Iets preciezer, ja, hij noemt het seksuele inversie.
Ja.
En dus seksuele inversie bij hem kan alles zijn. Dus een hele brede categorie, waar of het nou gaat om wat wij nu homoseksualiteit noemen, of om travestie, of om trans, of om dus eigenlijk wordt alles op één hoop gegooid.
Alles wat niet binnen de heteroseksuele norm
tegelijkertijd
valt.
Maakt hij, het is echt fantastisch om te zien, je moet er maar eens inkijken. Hij heeft zijn boek Psychopathologie, daar zitten zoveel categorieën al in. Maar die zijn het nooit geworden. Hè? Dus die hebben het nooit gehaald.
Nee, maar
hij
probeert, zoals iedere wetenschapper probeert te categoriseren. Dat was de manier. Je gaat observeren en dan ga je categoriseren. En zo komen we verder. Dat is de gedachte. En hij is fantastisch in het geven van zijn casus. Hè? Bij iedere categorie heeft hij...
ik heb daar ook zo mijn twijfels bij. Ik bedoel,
het is enorm interessante literatuur.
Hij heeft ook... bijvoorbeeld uitgevonden dat er hele bijzondere vrouwen zijn in daar een bepaalde categorie voor bedacht. Voor vrouwen die alleen maar orgasme kunnen krijgen met hun clitoris.
Maar dat heeft hij helemaal niet zelf bedacht hoor. Dat is al vanaf de 17e eeuw.
Ja. Maar dat is het soort categorieën die
En dat is zijn dan vrouwen die, lesbische vrouwen, die zijn dan namelijk onberoemd, is het idee, en berucht, dat ze een hele grote clitoris hebben. Ja. En je moet zorgen dat je er zelf niet eentje krijgt, is later de gedachte. Door er te veel aan te zitten, want dan wordt hij steeds, gaat hij zwelt hij op en dan wordt hij steeds meer ontstoken. Dus die hele vrouwelijke homoseksualiteit, die is heel lange tijd verbonden geweest aan de clitoris. Ja. Dus dat is helemaal niet zo gek dat hij dat bedacht of opschreef. Er zijn ook hele leuke, een hele leuke roman over geschreven, die als bekentenissen van een jong meisje de markt op is gegaan. En dat meisje, dat wordt geronseld door een adellijke mevrouw die een kring heeft van jonge meisjes om zich heen, seksueel allemaal, met haar verbonden zijn en met haar vriendinnen. En die pakt ze meteen, want die heeft een ontzettende grote clitoris.
Ja.
En daarom noemen ze haar Sapfo, omdat ze zo geweldig geschikt is voor de liefde tussen de vrouwen.
Ja.
Dus dat is een heel terrein waar artsen dachten alles van te weten of veel van te weten.
Ja, maar dat is natuurlijk wel interessant dat onder seksuele inversie valt, niet wordt gemeten aan de hand, of tenminste onder andere aan de hand van op wie val jij, maar ook uiterlijke kenmerken, maar ook inderdaad hoe gedraag je je.
Nou ja, dat doen we eigenlijk nog. Ik zeg dan we tussen aanhalingstekens, maar dat gebeurt nog steeds.
Ja.
En dat is een erfenis uit het verleden. Ja. Maar goed, ik begrijp me wel. Ik heb een boek geschreven wat gaat over beeldvorming in die tijd. En waar die vandaan kwam. Of die van artsen kwam, van literatoren. Of soms ook misschien van elders. En ik zeg niet, ik weet niet of dat allemaal wel klopte wat die artsen zeiden. Of ik weet niet of ze wel zo oprecht waren. Wat betreft hun verslaggeving ten aanzien van hun patiënten. Of dat ze wel of geen mededogen hadden met hun patiënten. Of andere dingen zeiden dan ze vonden. Mm-hmm. Daar hou ik me niet mee bezig. Het gaat met mij, gaat het over beelden. Terwijl als ik jouw boek lees, dan zeg je ook nadrukkelijk. Dan heb ik het over Geertje. Dan zeg je ook nadrukkelijk, ik ben heel erg geïnteresseerd in de praktijk. En dat is een andere manier om de zaak te benaderen, denk ik. En daarom is het ook zo interessant om te kijken naar wat literatuur en medische wetenschap, hoe die met elkaar, als het ware, voortdurend in een uitwisseling staan. Je hebt het over een looping, maar die is daar ook. De artsen leren van de literatuur, nemen dat aan. En omgekeerd gaat de literatuur weer aan de haal op zijn eigen manier met wat artsen ontdekken of menen te ontdekken. En dan gaan anderen weer die romans lezen. En zo gaat het als het ware als een soort sneeuwbal. Gaat dat thema op beide terreinen de ronde doen.
Ja.
En dat zou je op zich niet zo denken dat die literatuur daar zo belangrijk in geweest is.
Hoe werd gender daarin gezien? Geertje, jouw proefschrift heet Mannelijke Vrouwen. Kun je daar iets over vertellen? Over de grenzen tussen gender en wat dat met seksuele inversie te maken heeft?
Jazeker. Dat is een van de grote debatten eigenlijk in de hele geschiedenis. En dan echt van de wetenschap, maar ook van de literatuur. Van hoe de samenleving nadacht over homoseksualiteit. En in eerste instantie, dus zeg maar de eerste, vanaf wat lesbisch en homostudies opkwam, zeg maar, ging dat vooral over in hoeverre zijn mensen die in de kleren van het andere geslacht zich lieten zien op toneel of in het dagelijks leven, hè, dus mannelijke vrouwen of vrouwelijke mannen, in hoeverre werden die als homo of lesbo te zien? Hè? Dus hoe kunnen we eigenlijk die ingang gebruiken om te snappen hoe lesbische vrouwen en homoseksuele mannen in het verleden hebben geleefd? Ja, als een manier om ze ook om ze te zoeken, gewoon weg. En was het eigenlijk altijd de vraag van, ja, maar waren ze dat wel, lesbisch? Nou, om een literair voorbeeld te geven, Major Frans is echt een mooi boek over een vrouw die heel mannelijk is en zich ook als man gedraagt enzovoort. Maar geen spoor van ook maar een hint naar lesbisch zit daarin. Dus dat is heel interessant dat dus kon. Hè? Dat je in halverwege de 19e eeuw een boek kon schrijven van een vrouw waar allerlei dingen, waar eigenlijk het hele verhaal gaat eigenlijk over haar mannelijke inborst. Zonder dat het lesbisch was. Dus nou, in de wetenschappelijke zoektocht naar de geschiedenis van homoseksualiteit en wetenschap ging het dus heel erg over in hoeverre was dat nou onderscheiden. En dan zie je dus in eerste instantie bij mensen als Krafft-Ebing, dan hebben we het een beetje over 1870 tot 1900, over een allegaartje nog steeds. Hè, dat heet de seksuele inversie. En langzaam beginnen er ook, en ik denk dat ook terug te vinden is in de literatuur, maar begint het ook wat meer uit te splitsen naar bijvoorbeeld travestie, homoseksualiteit, interseksualiteit of hermafroditisme. En er werden verschillende categorieën voor gemaakt. En dat was vooral het werk van Magnus Hirschfeld. Die was daar heel erg mee bezig om dat te zeggen. Nee, niet alle homo's zijn verwijfd. Niet alle mensen die, mannen vooral, die zich in vrouwenkleren willen vertonen, zijn per se homoseksueel. En daar ging hij ook over schrijven. En vervolgens zijn er nieuwe categorieën ontstaan. Onder de groep travestieten, zoals het toen heet, waren namen mannen in vrouwenkleren, die zich ook allemaal elkaar ontmoeten in het instituut van Hirschfeld. Ontstonden zogenaamde extreme travestieten. Die waren ook homo, maar die wilden eigenlijk ook helemaal leven als een vrouw. En daaruit is weer de categorie transseksualiteit ontstaan. Dus die wisselwerking is alsmaar verder gegaan. Dus langzamerhand splitste zich dat uit. Maar het gekke is, tot diep in de jaren 80 en ik denk eigenlijk ook nog 90 en misschien wel nu, wordt het de hele tijd door elkaar gehaald. Dus in heel veel onderzoek naar homoseksualiteit gaat het ook over gender. Of in heel veel onderzoek naar gender speelt. Ja, dan worden de gendertests ontwikkeld. Maar het speelt eigenlijk stiekem de vraag, valt iemand of man of op vrouwen, speelt nog steeds een rol. Dus aan de ene kant is het al wel, zeg maar, wetenschappelijk uit elkaar getrokken. Aan de andere kant keert dat constant weer terug. Dus dat is een probleem. En nog even over de historiografie. De laatste tijd is de focus een beetje omgedraaid. En zijn mensen gaan denken, hé, we willen eigenlijk ook een transgeschiedenis gaan schrijven. Dus zijn diezelfde geschiedenissen die eerst eigenlijk gebruikt werden van is dit nou homo, is dit nou lesbo? Het wordt eigenlijk omgekeerd gelezen, zou je kunnen zeggen. Nu waren dat niet eigenlijk transen. Dus er is een soort van omgekeerde beweging gaande in die historiografie. Waarin we dus nu eigenlijk weer steeds gaan kijken van, hadden we het niet eigenlijk stiekem over trans? En mag je die woorden gebruiken? Nou, dat soort discussies zijn er.
Ja, ik vind dat is een heel interessant punt. Ook in verband met Hirschfeld. Want je zegt, Hirschfeld onderscheidde het. Maar Hirschfeld doet het eigenlijk heel handig. En misschien ook wel heel erg terecht. Maar dat is mijn vak niet. Hij zegt, er is een glijdende schaal. En dan zegt hij, je hebt echt hele mannelijke mannen. En je hebt hele vrouwelijke vrouwen. En er zit van alles tussenin. En daar geeft hij een heel schema van. En aan de ene kant zeg jij, waar we zeggen, nou misschien is dat toch wel een trans. Gaat hij nog verder. Dan zegt hij, ja, als je nog even verder doortrekt, dan kom je bij de hermafrodieten. En dat is op zichzelf natuurlijk ook niet onhandig. Want je hoeft nergens je passerpunt te zetten. Wat nu natuurlijk wel gebeurt als je kijkt naar al die hokjes die iedereen nu aanvaardt. Het is ingewikkelder, zeg maar. Het blijft altijd ingewikkelder dan je denkt of dan je misschien zou willen als wetenschapper. Wat jij daarop zegt?
Ja, zeker. Want ik ben heel erg bezig geweest met die fluiditeit van Hirschfeld. Kijk, dat verbaast veel mensen dat iemand zo vroeg al over gender als iets fluïdes sprak. En die schaal inderdaad van helemaal tot aan hermafrodiet of intersex doortrekt. In de praktijk was het. Deed Hirschfeld dat niet, maakte wel degelijk echt hokjes. En was ook heel duidelijk over wie wel of niet. Of tot een tussenstufe, we noemden dat tussenstufe of tussenstappen. Wie daar wel of niet toe behoorde. Dus eigenlijk was het een, waar we het net over hadden, derde seks. Hè. Het was een dus het waren ook grapjes in de Duitse pers met van hoeveel kinderen heb jij? Ja, twee meisjes, twee jongens en een tussenstufe. Ja, weet je wel? Dus het was een categorie aan het worden. Dus dan is het
dat
al
was
veel
een
meer...
hele ruime categorie, hè, die tussenstufe.
Er ligt een scherpe gedijgoed. Dus in de praktijk valt het een beetje tegen. Maar wat nog veel ingewikkelder is, en waar ik dan toch nog eventjes over wil zeggen, is dat hij ontwikkelde ook een soort enquête om dat te kunnen onderzoeken. En als je die enquête leest, dan wordt het eigenlijk ook weer heel stereotyp. Want wat gaat hij dan vragen? Loopt u met trippelpasjes of loopt u met fermepas? Of rookt u sigaren of doet u dat niet? Of houdt u van wiskunde of houdt u van geschiedenis? Of nou, enzovoort. Nou, en dan zie je dus dat op het moment dat je zegt identiteiten zijn fluïde, leg je ze eigenlijk op een andere plek, namelijk als karakteristiek of als kenmerk van mannelijkheid of vrouwelijkheid, weer net zo hard vast. Dus het vervelende van de situatie is, en dat is volgens mij best belangrijk om te snappen, dat op het moment dat je dus gaat zeggen, nou, we zijn allemaal maar een beetje mannen. Hè? Dat is allemaal percentueel. Dat is natuurlijk heel leuk. Maar op hetzelfde moment leg je eigenlijk ook vast, dit is mannelijk en dit is vrouwelijk.
Ja, anders kan je het niet. Dus het is een hele paradoxale situatie.
Ja, en die blijft ook zo.
En dat hou je altijd. Dat is net, jezelf ook onderzoek naar gedaan. Ben je een man of ben je een vrouw? Je kunt nog zo diep in je genen doorvroeten. Het probleem blijft in feite. Hè? Ja. En dat raak je nooit kwijt. Maar dat is ook een zaak die op zichzelf heel interessant is. Maar waarvan je kunt zeggen, Hirschfeld kan wel tegenstrijdig in de praktijk en in de theorie handelen. Het gaat mij erom, wat was het beeld dat hij neerzet? En dan zie je een roman verschijnen. Nou, Sint als vrouwen heet die roman. En dan zeggen ze, wij zijn het van het geslacht. Wij zijn van het derde geslacht. Wij zijn... wij zijn ertussen en dan de tussenvorm. En dan zijn een aantal vrouwenvriendinnen heel trots op dat ze dat zijn. En leggen ze het ook allemaal uit aan onwetende studenten. Dus er werd mee gewerkt. En men ontleende zijn eigen identiteit aan dat wat artsen hadden gezegd. En het is natuurlijk verschrikkelijk dat als je die kenmerken van die verschillende stoeven, als je die op papier gaat zetten in een enquêteformulier met honderden vragen, een heleboel waren het er, dat iemand dan denkt, jeetje, loop ik met trippelpasjes of niet? Ik weet niet of je iemand van jullie de film heeft gezien, Pisnicht, die geloof ik in 2011 uitkwam. En dat gaat dan over iemand die interviewt verschillende mensen op straat met de vragen, bent u homoseksueel? En die krijgt dan of een klap of nou iets onaardigs meestal toegeroepen. Maar ook interviewt die mensen die zeggen, ja, ik probeer me altijd in te houden. Ik probeer niet te hoog te lachen. Ik probeer niet heupwiegend te lopen. Ik probeer gewoon te doen net alsof er niks met mij aan de hand is.
Ja.
Dus dat is een hele paradoxale situatie. Iemand zegt, je bent homo als je trippelt. En een ander denkt, oh jee, ik moet alsjeblieft zorgen dat ik niet trippel.
Ja.
Je internaliseert dat heel sterk. Daarom zijn beelden zo belangrijk.
Ja. We hebben straks tijd om even ook in te gaan op Hirschfeld. Ik hoorde je ook zeggen, het instituut van Hirschfeld. Dat is denk ik ook iets waar we misschien even op in moeten gaan. We gaan eerst even luisteren naar een column van Maaike Brink.
Ja.
Take it away.
De titel ben ik niet heel tevreden over, dus ga ik even overslaan. Daar gaat hij. Vorig weekend was ik met twee vriendinnen in Athene. We waren daar op bezoek bij een andere vriendin die sinds enkele maanden in een anarchistische commune woont. Zoals ze zelf met nuchtere zelfspot zegt, wijdt ze haar leven aan de revolutie. Ze is al jaren een van mijn favoriete mensen. Anders dan de passieve moraalridders in een ivoren toren beperkt zij zich niet tot het wijzen met een vingertje wanneer iemand een gecancelde term gebruikt, maar zet ze zich actief in bij protesten en helpt gevluchte mensen om zo zacht mogelijk te landen in Europa. Ze leidt momenteel een heel slopend bestaan. Ze had dagelijks gemiddeld slechts 2 uur tijd om met ons door te brengen en vertelde dat het gebouw waarin ze woont geen warm water heeft. Bovendien slaapt ze amper door de nachtelijke beveiligingsdiensten die een krakersbestaan met zich meebrengen. Naast haar voelden wij ons met z'n drieën enigszins decadent. Terwijl onze communisten bezig was de wereld te redden, waren wij elkaar cultuurhistorisch aan het onderwijzen op de Acropolis, foto's aan het maken van het charmante verval dat overal in de stad te zien is, ijsjes aan het eten en kiesterige snuisterijen aan het kopen op de vlooienmarkt. Voor de vrije momenten tijdens de reis had ik een boek meegenomen. Het boek, geschreven in 1987 door literatuurcriticus Jaap Goedeburen, droeg de titel Decadentie en literatuur. In dit werk richtte Goedeburen zich op het duiden van het begrip decadentisme, dat volgens hem sterk verweven is met de literatuur van de 19e eeuw. Hij legt uit dat de term decadent tegenwoordig misschien enkel een negatieve bijklank heeft, maar dat het decadentisme in essentie juist een vorm van protest was. Het decadentisme kenmerkt zich door een depreciatie van de natuur ten gunste van de kunst, een fascinatie voor sadisme, een morbide hang naar ziekte en dood, de vlucht in de artificiële paradijzen van absint en opium en de aanbidding van schoonheid, het exotische en het subversieve. Dit uit zich in een grote interesse in vormen van seksualiteit en genderidentiteit die afwijken van de geaccepteerde burgerlijke norm, zoals homoseksualiteit en androgynisme. Het schone is hierbij in de strijd tegen het verstikkende burgermansfatsoen niet langer enkel het goede, maar ook tussen haakjes kwade. Het decadentisme is een mutatie van de romantiek, die Goedeburen op Rousseauiaanse wijze beschrijft als een ziekelijk symptoom van melancholie door overbeschaving. Deze overbeschaving zou zijn voortgekomen uit de verlichting en versterkt door de industriële revolutie. Volgens Goedeburen muteerde dit na de Franse februarirevolutie van 1848 in het decadentisme. Deze proletarische revolutie markeerde het begin van het liberalisme en de allesomvattende macht van het kapitalisme. Het decadentisme was een tegenreactie van intellectuelen en kunstenaars die hun mogelijkheid tot vrije expressie ook ten prooi zagen vallen aan dit systeem. De decadenten omarmden de ouderwetse hovelingsidealen en wijden zich niet voor de winst aan de kunsten en wetenschap, maar uitsluitend aan de vervolmaking van de persoonlijkheid. Een van de uitingen hiervan was de dandy. De dandy had geen geld, maar wel een bizarre, oververfijnde smaak en plaatste zichzelf buiten de burgerlijke maatschappij, mede door uiterlijk vertoon en subversief gedrag. De dandy was altijd een man, maar bezat sterk feminine trekken. Het androgyne is ook in andere uitingen van het decadentisme een motief. Zo is er in de literatuur van de 19e eeuw het veel voorkomende thema van de Romeinse keizer Heliogabalus. Een van de schrijvers die hem noemt is onze enige echte decadent van de Lage Landen, Louis Couperus. Heliogabalus was keizer tijdens een periode die in de cultuurgeschiedenis wordt aangeduid als het Latijnse decadentisme, een tijd waarin het Romeinse Rijk in verval was. Heliogabalus was alles wat de decadenten van de 19e eeuw ontarmde. Masochistisch, sadistisch, pervers, prachtlievend en androgyn. Nu denk je misschien, dat klinkt niet per se als het positief belichten van genderfluiditeit. Dat klopt, niet direct, maar het komt wel voort uit een ideaal. Het is onderdeel van de zoektocht naar de nieuwe mens en koestert de stille hoop dat er op de mesthoop weer bloemen zullen groeien. Het androgyne werd een ideaal omdat er in de late 19e eeuw een stroming ontstond in de voornamelijk Duitse sociale wetenschappen, waarin werd betoogd dat androgynie een natuurlijke staat was en homoseksualiteit daarvan de uiting. Deze opvatting werd vervolgens vanuit de wetenschap ingezet ten behoeve van de vroegste homo-emancipatie. En schrijvers namen dit over in hun literatuur. Het leidde tot een motief waarin werd gesuggereerd dat de ellende begon op het moment dat Adam en Eva van elkaar werden gescheiden. De versmelting van man en vrouw tot wat Couperus in zijn roman Bergen van Licht noemt Adam-Eva, zou de manier zijn om weer tot harmonie te komen. Wat ik met dit relaas bedoel te zeggen is dat de anarchistische idealen van mijn vriendin en de esthetische en filosofische waarden van de decadenten eigenlijk uit dezelfde bron putten. Een verlangen naar betekenis in tijden van verval en verandering. En beide zijn vormen van subversiteit en rebellie tegen burgerlijke normen en het alles overheersende kapitalistische systeem. Waar mijn vriendin kiest voor de barricades, omarmen de decadente genderfluiditeit met absint in de ene hand en een powerveer in de andere.
Dankjewel. Je luistert naar een column van Maaike Brink. En je luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. We hebben het vandaag nog een kwartiertje over de beeldvorming en kennisvorming rondom homoseksualiteit in de 19e, 20e eeuw. Mary, jij wil wat zeggen over de column?
Ja, dat is trouwens een hele mooie column. Wat mij zo frappeert is over die androgynie, hè, die daar een rol in speelt. En wat jij ook het verbindt met het esthetische. En dat is in de hele 19e eeuw door is dat gebeurd. Ja. Eigenlijk al eind 18e eeuw met mensen als Winkelman. Die zeiden, ach, de hermafrodiet en de hermafroditische beelden, dat zijn eigenlijk toppunten van schoonheid.
Het heeft allemaal iets prachtigs. Ja. Dat fascineerde me.
Want het is alles. Het is man en vrouw tegelijk. En er zijn ook de meest schitterende gedichten over geschreven. Over de schoonheid en ook de verontrustendheid van een wezen waarvan je niet het kunt zien. Of is het een man of is het een vrouw? Als ik voor de vervoel voel, ben ik dan ineens raar? Omdat ik voel voor een man als man. Of omgekeerd als een vrouw voor een vrouw. En dat heeft zich zo lang doorgezet dat je aan het eind van de 19e eeuw in Frankrijk een groepje medici vindt in het voetspoor van Charcot, die zeggen, ja, maar je hebt de schone hermafrodiet. En die dus ook bij hun patiënten zeggen, nou, kijk, moet je dat nou zien? Dat is een man met vrouwelijke vorm, het is het toppunt van schoonheid. En een van die artsen die zet ook zo'n beeld van zo'n hermafroditisch beeld, zet hij in zijn studeerkamer, omdat hij het zo prachtig vindt. Dus het is niet alleen maar ellende en verwerping die aanwezig is dan, maar ook de waardering van een vorm van vrouw-mannelijke schoonheid. Misschien dat we die kant weer eens een beetje op moeten, dat het niet zo moeilijk wordt allemaal.
Lijkt me een mooie.
Ik wil er wel op reageren, want ik herken dat heel erg. Ik heb dat ook in mijn proefschrift heb ik er ook over gehad. Over dat androgyne ideaal. Hè. Dus, en ook een andere ook een manier van spreken. Hè. Bijvoorbeeld iemand die heel idealistisch was. Dat je dan zei, nou, dat is zo idealistisch. Die staat boven man en vrouw. Hè. Dus dat eigenlijk een beetje engelachtig. Nou, er zijn een heleboel voorbeelden van te vinden.
Ja, Balzac laat zo iemand als engel in de hemel verdwijnen. Hè?
Ja.
En het is ook geïllustreerd in de tijd zelf. Dan zie je een vrouw. Ja, dus zie je als engel de lucht
in gaan. Even afmaken. Ja hoor. Het is een bijna hemels ideaal. Het is bijna bovenmenselijk. Terwijl je eigenlijk tegelijkertijd kan zien dat we voor intersex of hermafroditisme ook als schrikbeeld dient. En dan is het als het belichaamd is en als het daadwerkelijk iemand is. Dus ik heb een hele mooie roman geanalyseerd in mijn proefschrift waarin eigenlijk dat verschil wordt uitgespeeld. En dan zou je kunnen zeggen, dan is het niet engelachtig, maar monsterlijk onderaard of ontaard. Dus ik denk dat eigenlijk twee kanten aan het ideaal heeft zijn tegendeel, heeft zijn oppositie in juist het monsterlijke en het afschuwwekkende. Dus het is ook dan is het echt object. Dus het tegenovergestelde van een ideaal. en ik denk dat dat wel belangrijk is dat de belichamen. We hebben nu natuurlijk een hele non-binaire beweging. En we zien ook heel veel weerstand daartegen. De belichaming van iets wat niet goed tegelijkertijd, wat tegelijkertijd man en vrouw wil zijn, is juist het, zeg maar, en het als subject leven zonder een duidelijke identiteit, is ook zeker in die 19e eeuw als object ervaren. En eigenlijk tot op heden. Dus het is een hele ingewikkelde, vind ik. Want het kan een ontsnapping zijn, maar het kan juist ook een hele andere kant hebben.
Het is de hemel en het is de hel. Je hebt het over Fragoletta, denk ik. Hè? Dat is die van La Touche.
Ja.
Ja, nou dan zie je dat heel duidelijk.
Ja.
Maar het mooie is, en dat zie je ook in de Berg van Licht die jij noemde, dat men zegt, het is heel jammer dat dat zo is. Want het is een ideaal. Het is het hoogste dat onze laag bij de grondse aarde niet verdraagt. En dat is de strekking. Dat is ook de strekking van de roman van La Touche. En ook de strekking van de Berg van Licht van Couperus. Dus die elementen zitten erin. Maar de schrijver zelf proberen te laten zien dat dat wel heel erg is. Dat de aarde zo reageert op iets hemels.
Ja. Geertje, je hebt het ook over nu. Jullie zijn natuurlijk allebei historici. Maar hoe zien jullie de ontwikkelingen in de 19e eeuw in het licht van de huidige tijd en ontwikkelingen misschien?
Nou, wat mij eigenlijk wel heeft verbaasd is dat in de, zeg maar, de grote emancipatiebeweging van lesbo's en homo's in de jaren, eind jaren 70, jaren 80, wordt meestal al jaren 60 gezegd, maar daar geloof ik helemaal niet in. Ja, dus het begint echt in de jaren 70, 80. Die tot aan de jaren 90 denk ik heel erg kritisch was op het vastpinnen van identiteiten. Dus we waren eigenlijk in die tijd, ik heb praat over ik was daar zelf bij betrokken, maar we waren eigenlijk ontzettend bezig met, willen we onszelf wel benoemen? Willen we dit wel op deze manier doen? Dus willen we eigenlijk meegaan in die, wat wij destijds vonden, toch de ouderwetse Kraft-Ebing, Hirschfeld soort van, als je maar eerst je identiteit bekent en vervolgens dat keurig medisch-psychiatrisch laat indelen. Hè, wij wilden eraf. En wat eigenlijk nu terugkomt, wat ik terug zie komen, is eigenlijk een omhelzing van al die verschillende categorieën. En dan wel in de vorm van zoveel mogelijk nuance. Dus er komen steeds letters bij. Maar het blijft in een soort in bekentenishokjesachtige dingen gevangen. Geeft eigenlijk heel weinig lucht en ruimte voor verschil, voor verandering, voor verbinding, voor of gewoon ook misschien schuren en af en toe het helemaal niet met elkaar eens. Het is een soort van, als we ze nou allemaal maar, en als dat dan niet klopt, als ik dan niet zo'n lesbo ben, maar zo, dan ga ik weer in een ander hokje en dan zit ik daar weer veilig. En ik vind dat iets om over na te denken. En ik heb ook wel eens met studenten gezegd, nou kijk eens wat Kraft-Ebing deed. Kijk eens wat er gebeurd is. Willen we dit herhalen? Willen we op dezelfde manier onszelf zo indelen? En dat geldt ook een beetje voor non-binair, want dat vind ik aan de ene kant super spannend. En dat hoorden jullie al, want ik heb ook al heel vroeg gezegd van, nou, die categorieën zijn heel moeilijk af te breken. Aan de andere kant zie ik ook, en dan kun je ook terugkijken naar wat bijvoorbeeld het derde geslacht, dat kan je een ideaal noemen, maar dat werd keihard ingezet in Nederland tegen feministen. Hè? En niet alleen in Nederland, maar eigenlijk overal. Als iets van, jullie zijn allemaal van het derde geslacht, jullie zijn monsters. Dus het is niet zo dat er alleen maar een ideaal was. Er was ook echt keiharde tegenstand. Nou ben ik een beetje bang in dat vergeten wordt, dat als je zegt non-binair, dat je een tegenstelling creëert, namelijk zelf ook weer een binariteit maakt, namelijk ben jij binair of ben je non-binair? En die tegenstelling is er ook opnieuw. Ik zou oppassen. Dat is misschien ook iets geks. We horen net Trump die zich meent de regeringen van Egypte en Syrië te kunnen vertellen wat ze moeten doen met Palestijnse vluchtelingen die kennelijk weg wil sturen. Maar Trump is ook ongelooflijk anti-LHBTI of anti-gender. Ik ben bang voor al dat soort categoriseringen. Ook als politiek. Ik denk dat we ontzettend op moeten passen. En veel meer verbinding moeten zoeken met dat iedereen niet past. Daar zou ik eigenlijk nog, als het over nu gaat, zou ik daar een pleidooi veel willen houden.
Nou, we naderen het eind van het programma. En ik moet zeggen, ik kan nauwelijks wachten om dat te doen. Dat wat jij nu net zegt, wat Geertje nu zegt, mij uit het hart gegrepen is. Ik weet niet of je mijn boek gelezen hebt, maar daar heb ik het ook toch wat op licht kritische zin over al die hokjes. En aan het eind spreek ik mijn angst uit voor dat de zogenaamd verlichtend denkende slinger van het uurwerk van de wetenschap wel weer eens helemaal de andere kant op zou kunnen gaan. En dat is bijzonder zorgelijk. Ja, dat is zeker. Ook voor mij een drijfveer geweest om het boek te schrijven.
Ja. Ja. Misschien is dat een mooi bruggetje naar de vraag waarmee ik wil afsluiten. Die stellen we elke week aan onze gasten. Wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen? Wellicht is wat hiermee te maken, misschien ook met iets heel anders. Maar...
Nou, voor zover. Er is iets wat ik niet zeker weet, maar waarvan ik zeker weet dat de anderen het ook niet zeker weten. Die daar een andere mening over hebben. Heel kort. Er wordt vaak gedacht dat de wetenschap de wereld vooruit helpt. De wetenschap wordt ook steeds beter, weet ook steeds meer. En de wereld wordt hand in hand met de wetenschap ook steeds beter, mooier, gelukkiger, noem maar op, gezonder. Nou, denk ik dat er geen zogenaamd archimedisch punt is van waaruit je dat kunt meten, van waaruit je die vooruitgang zou kunnen meten. Je kunt rijtjes maken, hele lange rijtjes, met plussen en met minnen, dat de gezondheidszorg zo vooruit is gegaan is een plus. Dat we technisch zoveel meer vermogen is een plus. Dat we mensen beter kunnen huisvesten is een plus. Dat we sneller van A naar B kunnen reizen is misschien een plus. Aan de andere kant verpesten we het milieu, verpesten we zelfs de ruimte met al onze producten. Nou, noem maar op, kan iedereen zelf invullen. Ik geef maar aan, er is geen punt van waaruit we dat kunnen vaststellen. Dus het vanzelfsprekend denken dat de wetenschap de wereld vooruit zal helpen, daar sta ik bepaald niet achter. En ik weet dat ik mezelf heel, heel erg in de vingers snijd, omdat ik mijn leven lang verbonden ben geweest, mijn werkende leven, aan een wetenschappelijk instituut, namelijk de universiteit. Maar ja. Toch heb ik daar zo mijn twijfels over.
Interessant. Geertje, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen?
Ik weet zeker dat ik hier vanmorgen al over nadacht, toen ik sinaasappels stond te persen.
Oh, lekker.
Wat ga ik hier op antwoorden? Die gedachte kan ik niet bewijzen. Ik kan niet bewijzen dat die plaatsvond. En dat zegt eigenlijk iets over hoe ik over geschiedenis nadenk. Dus dat er gebeuren miljarden dingen per seconde. Zo niet nog meer. Die gewoon gebeurd zijn en waar zijn. Maar die je niet kunt vastleggen. Of die niet vastgelegd zijn. Of die niet te bewijzen zijn. Dus geschiedenis per definitie een selectie van wat wij daaruit halen. Wat wij daar, en dat begint al op het moment dat het gebeurt. Leg ik dit vast of niet? En dat bij deze is deze gedachte trouwens vastgelegd voor de radio. Dus dat is dan wel interessant. Maar goed, het begint al op het moment dat je dingen gaat vastleggen. En het gaat nog heel lang door doordat we de selecties in maken in wat we weten. Dat wil zeggen dat geschiedenis nooit de waarheid kan vertellen, omdat het altijd een selectie is. Maar, zeg ik tegen studenten, je kunt wel liegen. Je kunt wel iets zeggen wat niet waar is. Dus tussen al die dingen, hè, dus het is niet een totale relativiteit. Het is wel zo dat we kiezen hoe we het onthouden, wat we onthouden en welk verhaal vertellen. Maar het is niet zo dat je geen onwaarheid kan zeggen. En daar kunnen we ons nog steeds mee bezig.
Dat lijkt me een mooie om over na te denken. Bijna filosofie zelfs. Ik wil de uitzending hier van vandaag hiermee afsluiten. Ik wil Mary Kemperink en Geertje Malk hartelijk bedanken voor het interessante
veel
gesprek.
Veel dank van mijn kant.
Ja, dank ook aan Maaike Brink voor de column en aan Rijk Landsmeer die vandaag de techniek verzorgde. Mijn naam is Maaike Kooijman. U luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Deze uitzending is vandaag nog terug te luisteren op de reguliere podcastkanalen. Daar vindt u ook onze eerdere afleveringen. Volgende zondag om 11 uur zijn we weer terug met een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam. Voor nu wens ik u nog een heel fijne zondag.